Dank je wel. Ik ga verder bij vers 10, Openbaringen 1, vers 10. En Johannes zegt daar het volgende. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op in een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, naar Efeze en naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij omgekeerd had, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als van witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u gezien hebt en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Nou, tot zover de lezing van het woord van God voor dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus en misschien gasten in ons midden, dat boek Openbaring bevat de nog niet vervulde profetieën van de eindtijd waar de Bijbel het woord van God over spreekt. En dat boek Openbaring, dat is gericht aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus dat boek, dat is gericht aan u en aan mij. En ook aan de gemeente van vandaag. En dat boek, dat is de openbaring van de Heer Jezus Christus. Niet van Johannes. Dat staat er wel boven, maar eigenlijk klopt dat niet. Het is de openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes. En Johannes mag het opschrijven en het doorgeven aan de gemeente. Hij kreeg die hele specifieke opdracht. En in die eerste regels, in dat eerste vers staat ook wat het onderwerp en het doel daarvan is. Daar staat in vers 1, het onderwerp en het doel, dat is om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig geschieden moet. Dat betekent wat dit boek schrijft en wat wij hebben gelezen deze morgen, dat is niet een optie en dat is niet een mogelijk scenario of zo. Het is niet fictie van de schrijver, hij heeft dat niet zelf bedacht of zo. Het is geen fantasie van die schrijver. Maar wat wij hier lezen en wat Johannes op moet schrijven, daarvan zegt de Heer Jezus zelf, zo zal het geschieden. Er staat zelfs, zo moet het geschieden. En Johannes moet het precies opschrijven. En hij moet opschrijven wat hij ziet. En wat God hem, wat de Heer Jezus hem openbaart, heeft laten zien. En dan gaat het niet alleen maar om de ogen, maar bedoeld wordt hier wat de Heer hem geopenbaard heeft, wat hij met al zijn zintuigen heeft waargenomen. En dat mag hij opschrijven. En dat mag hij sturen aan de gemeente in die tijd en aan de gemeente in deze tijd. Dat betekent, broeders en zusters, dit is een geweldig belangrijk boek voor ons. Dit is een boek wat niet voor niets in de Bijbel staat. Het is een boek wat ons iets heeft te zeggen. En iets heel belangrijks. Maar helaas is het ook het meest genegeerde boek in de Bijbel. En is het ook het meest bekritiseerde boek in de Bijbel. Kerken in het verleden en ook nu en kerkelijk leiders en heel veel gelovigen hebben dat boek eeuwenlang niet serieus genomen. Die hebben het vaak heel snel terzijde geschoven. Of ze hebben het vergeestelijkt. Of ze hebben het niet begrepen. En het daarom maar terzijde geschoven. Maar toch is dat boek geweldig belangrijk. Want weet u, in dat boek Openbaring, daarin lezen we hoe de Heer Jezus Christus bezet gebied terugwint. Hoe hij zijn heerschappij herstelt. Hoe hij bezet gebied bevrijdt en opnieuw in bezit neemt en zijn koninkrijk aanvangt. Dus dat is geweldig belangrijk wat hij hierin zegt. Openbaring is een troostboek. Het is geschreven met de bedoeling dat wij daardoor vertroost zouden worden. Dat wij daardoor bemoedigd zouden worden en kracht zouden ontvangen. En dat we weer hoop zouden krijgen. Daarvoor is dat boek geschreven. En daarvoor is het ook voor ons bestemd. Het is niet de bedoeling dat we daarvoor is het niet gegeven dat we daar angstig van worden. Of dat we daar onrustig van worden. Of dat we daardoor in paniek gaan raken of in verwarring. Als die dingen die daar beschreven worden nabij lijken te zijn. Daarom zegt de Heer Jezus ook in het eerste hoofdstuk. En dat is ook het thema van de overdenking van morgen. Daarom zegt hij in het begin al in vers 17. Wees niet bevreesd. Wees niet bang als je deze dingen ziet gebeuren. Laat je geen schrik aanjagen. Laat je niet wegjagen wat hier bedoelt. Laat je geen onrust aanpraten. Laat de onrust van deze tijd niet toe in je hart. Als je misschien ongewone dingen ziet. Als je misschien ziet wat er gebeurt in deze tijd. Want de dingen die gebeuren doen ons steeds meer denken aan de spoedige terugkomst van de Heer Jezus Christus en aan de tijd die daarover beschreven wordt. En broeders en zusters, wij zien steeds meer vandaag van die dingen. En dan geldt die boodschap van de Heer Jezus voor ons, wees niet bevreesd. Laat je niet bang maken. We herkennen in deze tijd steeds meer dingen die wij als profetie vinden in de Bijbel over de tijd die de Bijbel de eindtijd noemt, over de tijd dat de Heer Jezus terugkomt. Maar nu is de vraag, wat moeten wij daar nu mee? En hoe moeten wij daar nu mee omgaan? Hoe moet nou onze houding zijn? En wat is nu onze hoop? Misschien kan ik hem beter zeggen, wie is nu onze hoop? En waar moeten wij nu onze aandacht op richten? En waar moeten wij nu mee bezig zijn? Wel, dit eerste hoofdstuk, dat gaat heel in het bijzonder daarom en daarover. Waar moet nu onze aandacht op gericht zijn? Waar moeten we nu naar kijken? Wat moeten we nu lezen? Wat moeten we nu horen? Waar moeten we nu mee bezig zijn? En waar moeten we ons nu in deze tijd door laten bemoedigen en vertroosten? Dat is de vraag voor ons in deze tijd. Het begin van dit hoofdstuk. Daar belooft de Heere God. En dat mag Johannes opschrijven. Daar belooft de Heer Jezus Christus een drievoudige zegen voor wie dit boek leest, voor wie met dit boek omgaat. We hebben gelezen in vers 3. Zalig hij die het leest. En zalig zijn zij die het hoorden, de woorden van de profetie. En zalig hij die het in acht neemt. Een drievoudige zegen. Zalig wie met dit boek bezig gaat. Zalig wie dit gaat lezen en horen en gaat doen, gaat toepassen. En nu is de vraag voor ons, doen wij dat ook? Zijn wij ook bereid om daarmee aan de gang te gaan, om dat te lezen? En laten wij ons daardoor ook leiden? En gaan wij ook dat boek zoals geschreven staat lezen, horen en in acht nemen wat daarin geschreven staat? Want dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Dat zijn de woorden waarmee hij ons wil leiden, heel in het bijzonder in deze tijd. Of lezen we meer het internet? Of lezen we meer de kranten? Of kijken we meer de praatprogramma's die allerlei dingen bespreken van deze tijd? Weet u, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus, als we dit boek Openbaring, en dat geldt natuurlijk voor het hele boek, als we dit boek niet lezen, dan missen we een zegen. Dan missen we een stuk vertroosting en bemoediging. Een stuk kracht die we juist zo nodig hebben in deze tijd. Wat Johannes mag zeggen in dit vers 3, dat is een voorwaardelijke belofte. Want hij zegt het zo duidelijk, hij mag het zo duidelijk. Zalig hij die leest. Zalig wanneer je volmaakt gelukkig. Gezegend ben je als je leest. Als je het niet leest, mis je een heleboel. Als je niet hoort, mis je een heleboel. En zeker als je niet doet wat de Heer Jezus in zijn woord zegt, dan mis je een heleboel. Dan mis je een heleboel in je leven. Mensen denken dat ze alles hebben. Mensen denken dat ze, ja, de belangrijkste dingen hebben. En ze zetten daar alles op. Maar als je de Heer Jezus niet hebt en zijn woord niet hebt, en als je niet luistert naar wat hij zegt, dan heb je niks. Dan is het waardeloos. Dan heb je het belangrijkste van het leven, dat heb je niet. We moeten, broeders en zusters, zelf lezen, zelf horen en zelf doen. En daar ligt onze zegen. Zelf lezen, zelf horen en zelf doen wat de Heer Jezus zegt. Wat hij zegt in dit boek en in dit hele boek. Al kunnen we niet alles begrijpen. Al kunnen we niet alles vatten. Maar als we daarmee bezig gaan, dan wordt het woord van God een lamp voor onze voet. Dan gaan we zien waar we zijn. Dan gaan we zien waar we lopen. Dan gaan we de tijd waarin wij nu leven, die gaan we herkennen. En dan gaan we meer en meer verlangen naar de komst, de terugkomst van de Heer Jezus Christus. 2 Petrus 1 vers 19, daar staat die hele bekende tekst, u kent hem waarschijnlijk wel. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Met andere woorden, Petrus zegt hier, lees dat profetische woord, want het verlicht je hart. Het laat je zien wat er gaande is. Het zal ons hart en ons geestelijk leven verrijken. En als er iets nodig is in deze tijd, en als er ooit een tijd geweest is die duister is geweest, dan is het nu. Dan is het deze tijd. En we zien het om ons heen. En we zien het steeds dichterbij komen. We zien steeds dat de tijd nabij is waarover het woord van God spreekt. De tijd nabij is dat de Heer Jezus terugkomt. De Heer Jezus zegt ook in dat vers 3 van zalig dat lezen, dat horen en dat doen. Waarom? Want de tijd is nabij, zegt hij. Want de tijd is nabij, de tijd dat deze dingen zich zullen voltrekken. En die tijd is nu duidelijker dan ooit. Die tijd was toen al, maar die is er dan zeker nu. Weet u, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, het is bijna niet bij te houden wat er gebeurt. De dingen gebeuren nu met zo'n duizelingwekkende snelheid. Het is bijna niet meer te volgen. Natuurrampen, oorlogen, hongersnoden, valse profeten, besmettelijke ziekte, beproevingen voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ontwikkelingen in de financiële markten, een sterke groei van het antisemitisme. We lezen nu al dat er gezegd wordt in sommige kringen dat ook de Joden wel weer de schuld zullen zijn van dit alles wat nu gebeurt. Zij hebben dat gedaan, zij hebben dat veroorzaakt, zodat ze nu een medicijn kunnen brengen en ze de eer krijgen dat ze het oplossen. Dat soort waanzinnige theorieën gaan rond in deze wereld. Ook voor christenen is het een zware tijd. Is het een moeilijke tijd? Er is veel vervolging. Allerlei wind van leer, zoals men dat zegt, bedreigt de gemeente van de Heer Jezus Christus. En brengt grote onrust binnen gemeentes, in kerkelijke kringen. Er is veel verdeeldheid in de gemeente van de Heer Jezus Christus. De boze, de Satan, gebruikt maar wat graag deze dingen in deze tijd. Weet u, een leer die onrustig maakt en die verdeeldheid brengt, die kan nooit van de Heer Jezus zijn. Want dat brengt hij niet. Hij brengt geen onrust en verdeeldheid. Nee, als dat zo is, dat staat haaks op het wezen van de persoon en van de leer van de Heer Jezus Christus. Hij belooft toch rust en vrede. 2 weken geleden mocht ik het u voorhouden dat de Heer Jezus dat belooft. En mijn juk is zacht en mijn last is licht, zegt hij daar. En wij zijn geroepen, broeders en zusters, gemeente, om dat juk te dragen. We zijn geroepen om meer dan ooit bezig te zijn met het woord van God. Want daarin ligt onze rust en daarin ligt onze vrede. Want de tijd is nabij, zijn de woorden van de Heer Jezus. Voor rust en vrede moeten we bij hem zijn. Voor hoop en uitzicht moeten we bij hem zijn. Niet in deze wereld, niet bij mensen, we moeten bij hem zijn. Niet bij machthebbers, niet bij overheden, niet bij regeringen in deze tijd. Niet bij wetenschappers, niet bij kerkleiders, niet bij theologen, niet bij allerlei tegenwoordige moderne profeten die denken dat ze het allemaal wel weten en alleen maar onrust zaaien. Maar wij moeten bij de persoon van de Heer Jezus zijn. En bij wat hij zegt in zijn woord. Hij heeft woorden van eeuwig leven. Hij maakt onze dingen bekend. Hij houdt ons vast, hij leidt ons en hij komt spoedig terug. Hij is onze Heer. Bij hem alleen vinden we rust. Ik moet denken aan Petrus, en apostelen die zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. En als zij daar dan voorgeleid worden, dan zeggen ze tegen dat Sanhedrin, en dat zeggen ze met gevaar voor eigen leven. Dan zeggen ze, men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Ze zeggen tegen hun, er is maar één Heer. En dat is mijn Heer. En Hij is mijn hoogste Heer. En Hij heeft alle dingen in de hand. En Hem wil ik gehoorzamen. En toen de Heer Jezus voor de aardse overheid stond, voor Pilatus, dan zei hij tegen hem, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Met andere woorden, hij is de hoogste Heer. Hij heeft alle dingen in de hand. Hij regeert. Hij leidt. Bij hem loopt niets uit de hand. Hij is de hoogste. En wij zijn bovenal, allereerst, als hoogste gehoorzaamheid verschuldigd aan hem. Hij is onze hoogste Heer. Maar de vraag is voor ons persoonlijk, zijn wij dat ook? Zijn wij werkelijk in alles volkomen gehoorzaam aan hem? Is ons gebed iedere dag, Heer Jezus, spreek door uw woord. Spreek door uw Heilige Geest. Spreek tot mij. Als u spreekt, zal ik u volgen. Zal ik u dienen. Zal ik doen wat u zegt. Willen wij werkelijk hem in alles gehoorzamen? Dat is zo belangrijk in deze tijd. In alles wat hij van u of van mij vraagt. Zijn we werkelijk dienstknechten van hem, zoals Johannes dat zegt in het begin van deze brief? Of vaak willen we hem wel dienen, als het een beetje in onze lijn ligt, als het niet te veel moeite geeft, als het maar geen vervolging geeft, of geen pijn geeft en geen moeite, dan willen we dat wel doen. Maar Johannes moet zeggen in dit stukje, zalig hij die leest, en zalig hij die hoort, en zalig hij die doet wat de Heer Jezus door zijn woord en door zijn geest tegen de gemeente en tegen ons persoonlijk zegt. Zolang wij dat niet doen, missen we de genade, missen we de vrede van hem die was en die is en die komt. Dat is de toetssteen van deze tijd. De toetssteen is de persoon van de Heer Jezus Christus. Is de vraag of wij hem dienen, hem willen volgen, willen doen wat hij zegt. Zijn wij werkelijk dienstknechten van hem in alles? Willen wij werkelijk buigen voor hem? Weet u, als we dat doen, dan vallen er een heleboel dingen weg. Dan vallen een heleboel vragen weg. Een heleboel dilemma's vallen weg. Als de Heer Jezus werkelijk onze hoogste Heer is in alle dingen. Daarom, broeders en zusters, gemeente, begint dat boek Openbaring met de verschijning van de Heer Jezus Christus aan Johannes. En dit is zo belangrijk wat daar dan gebeurt. Johannes die zit op het eiland Patmos en hij heeft daar een ontmoeting met de Heer Jezus Christus. De Heere die hem zo lief had, die zo'n speciale band met hem had, die zo'n intieme band met hem had. Johannes was daar naartoe gebracht, naar dat eiland. Johannes was hoog bejaard waarschijnlijk op dat moment. Hij was oudste in de gemeente en hij was, staat er, dat hebben we gelezen, om het woord en om het getuigenis van de Heer Jezus Christus verbannen naar dat eiland. En dat was geen vakantieeiland hoor. Nee, want in het begin staat dat hij deelgenoot in de verdrukking is, vers 9. Dus dat was geen vakantieeiland. Dat was een strafeiland. Het was niet een Ameland of een Kreta of dat soort dingen. Nee, het was een gevangeniseiland. Waar hij 18 maanden ongeveer heeft opgesloten, gezeten. En daar verscheen de Heer Jezus aan hem. En dat moet een geweldige ervaring geweest zijn. Dat moet geweldig geweest zijn voor Johannes. Om de Heer Jezus Christus te zien. Zoals hij nu is, zoals hij toen was. Want Johannes zag hem niet in de vernedering. Hij zag hem niet als mens. Maar Johannes heeft de Heer Jezus gezien in zijn heerlijkheid, in zijn macht en in zijn glorie. Zo heeft hij de Heer Jezus gezien. En hoe die werkelijk was. Wat zou dat een bemoediging geweest zijn voor hem? Maar ook, wat zou dat, stel je voor dat je zo de Heer Jezus zou mogen zien. Dat je in één keer zou zien hoe krachtig en hoe groot en hoe machtig hij werkelijk is. Wat zou dat ook een bemoediging zijn voor ons als wij hem zo zouden zien? Dan zouden alle aardse onbenulligheden, alle kleine dingen, al onze probleempjes zouden ineens verdwenen zijn hoor. Als wij zouden zien wie de Heer Jezus is en hoe hij werkelijk is. Dat zou als sneeuw voor de zon verdwijnen in zijn licht, zou dat allemaal verdwijnen zijn. Mozes, vroeger kwam zijn heerlijkheid. U kent misschien die geschiedenis. Maar hij kon het helemaal niet aan om God te zien. En ter bescherming, dan zet de Heere God hem in een rotskloof. En dan trekt hij aan hem voorbij. En dan mag hij God zien van achteren, staat er dan. Dan mag hij iets zien van wie God is. Want, zegt de Heere God dan, geen mens kan mij zien en leven. Want hij is zo groot en zo heerlijk. Paulus heeft zo'n ontmoeting met God gehad. En hij zag de Heer Jezus Christus uit de hemel. En hij viel op de grond. En hij hoorde een stem. En hij was met blindheid geslagen. Hij kon het niet aan om de Heer Jezus zo te zien. Geen mens is in staat om uit zichzelf zo de Heer Jezus te ontmoeten. En nu ziet toch Johannes de Heer Jezus. En nu heeft hij een ontmoeting met hem. En het moet wel heel belangrijk geweest zijn dat de Heer Jezus zo verscheen aan hem, aan Johannes. Vers 10 zegt, ik hoorde een luide stem achter mij. En het was een stem als een bazuin, zegt hij, als een trompet of zo. En een heel hard geluid zoals dat in het leger gehoord werd. En hij krijgt de opdracht, de stem zegt, Johannes, schrijf op wat je ziet en stuur dat aan die 7 gemeenten. Want die moeten dat weten. Dat waren 7 gemeentes, plaatselijke gemeentes in die tijd. Maar die brieven zeggen ook heel veel over ons, hoofdstuk 2 en verder gaat daarover. Weet u hoe vaak komt in de Bijbel en ook in Openbaring niet voor die zin wie oren heeft, die horen. Met andere woorden, wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt, staat er dan. Want wat de Heer Jezus zegt, is belangrijk. Wat de geest tot de gemeente zegt. Wat we nu zien gebeuren in het Openbaringen 1 is dat die spreker, die gaat zich eerst voorstellen. En het eerste wat hij zegt is, ik ben de Alfa en de Omega. En Johannes ziet de persoon van de Heer Jezus Christus. Uit alles wat verder volgt blijkt, dit is de Heer Jezus Christus. Het is hem zelf, het is hem persoonlijk, niet zoals Johannes hem kende, want hij kende hem natuurlijk. Maar hij ziet hem in zijn heerlijkheid zoals hij nu is. En Johannes ziet de Heer Jezus en hij doet een poging om te omschrijven wat hij ziet. Die heerlijkheid en die grootheid, en het schiet allemaal tekort. Het is allemaal te weinig. En in vers 13 tot en met 16 doet hij dat. Hij beschrijft wat hij ziet. Hij ziet de Heer Jezus te midden van 7 kandelaars. En dat zijn de 7 gemeenten. Dat staat in vers 20. De uitleg staat erbij. Dat is zo mooi van dit hoofdstuk. Hij ziet de Heer Jezus te midden van die 7 gemeenten. En hij ziet dat de Heer Jezus het centrum is van die 7 gemeentes. In hoofdstuk 2 staat, hij wandelt daar in hun midden. Want weet u, de Heer Jezus Christus is het centrum van de gemeente. Ook van onze gemeente. Ook van uw gemeente. Hij is het centrum. Hij is het midden. Hij is de belangrijkste. Het gaat om hem. Nu nog steeds is de Heer Jezus het centrum van de gemeente. Dat is niet de raad, dat zijn niet de broeders. Die hebben een roeping, die hebben een taak, maar het hoofd is de Heer Jezus. Ook zij en u en wij allemaal zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan hem. Hij is het hoofd. Hij wandelt te midden van de gemeente. Hij is in hun midden. Hij is vlakbij de gemeente. Hij is in hun midden. Hij is ook hier. De Heer Jezus is hier. Hij gaat door de paden. Hij zit op de stoel. Zo mogen we het ons best voorstellen. Hij is in ons midden. Hij is bij ons. Hij is met ons. Altijd. Hij ziet ons. Hij hoort ons. Hij kent ons. Hij weet alles van ons. En toch houdt hij nog van ons. Dat is zo'n wonder. Maar hij is in ons midden. Hij wandelt in ons midden. Hij brengt tijd door met ons, betekent dat. Hij is actief, hij is bezig. De Heer Jezus is niet passief. Hij is altijd bezig met zijn gemeente, met zijn kinderen, met u en met mij. En zo is hij ook hier in ons midden. En zo wil hij deze morgen ook tot ons spreken. Hij is hier met zijn liefde, met zijn vrede en met zijn genade. En hij verlangt niets liever dan uit te delen van die vrede en van die liefde en van die genade. En de hoofdboodschap van het boek Openbaring en de basis van het boek Openbaring, dat is, mensen, ik ben te midden van de gemeente, vrees niet, daar is geen enkele reden voor. Ik ben er, ik heb alles in de hand, bij mij loopt niets uit de hand. Ik sta boven alle dingen. En wat een zegen. En dat is de boodschap voor de gemeente van de Heer Jezus Christus vandaag. Ik ben er. En ik heb alles in de hand. En wees niet bezorgd, wees niet bevreesd. Er is geen enkele reden toe. Ik ben er en ik zorg en ik leid en ik help. Wees niet bezorgd en wees niet bevreesd. Als Johannes dit ziet en als hij de Heer Jezus ziet, als hij die verschijning ziet, dan valt hem ineens de kleding op van de Heer Jezus. Dan ziet hij ineens dat de Heer Jezus een gewaad aan heeft. Dat doet denken aan het gewaad van de hoge priester uit het Oude Testament. Dus 13b, kunt u dat lezen. Hij heeft een gewaad. Ja, die hoge priester had een gewaad aan. Dat paste bij zijn waardigheid. Een gewaad dat paste bij wie hij was. En wat hij deed. Een gewaad dat hem aanzien gaf. Een gewaad in overeenstemming met zijn roeping. En met zijn taak. Want een hoge priester is een pleiter voor God. Een hoogpriester bracht mensen bij God, zeg maar. En dat is ook precies wat de Heer Jezus doet. Want hij is toch ook onze hogepriester. En hij pleit voor ons. Dat betekent, hij spreekt bij de Vader over ons. Over jou en over mij. Dat doet hij constant. En hij praat ons niet goed hoor. Hij zegt niet bij de vader van, och, dat valt allemaal best mee. Ze doen hun best wel en het is allemaal wel goed. Nee, wat de Heer Jezus doet, hij wijst op het bloed van het kruis van Golgotha. Hij zegt, die broeder en die zuster en die gemeente, die men, die zijn van mij. Dat is mijn eigendom. Die heb ik gekocht en betaald met mijn kostbaar bloed. Die zijn van mij. En ik zorg voor ze. En ik bescherm ze. En dat zegt hij tegen de Vader. Hij herinnert de Vader eraan dat al onze zonde en al onze schuld is weggedaan. Is vergeven. En als Johannes dat ziet, hij put zich uit om te beschrijven wat hij ziet. En hij heeft het over het hoofd en de haren en de voeten en de stem. En een tweesnijdend scherp zwaard. Het voert te ver om daar allemaal over door te gaan. Er is geen beginnen aan. Alles wat hij omschrijft schiet tekort. En zijn laatste woorden in de beschrijving die zijn. En zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. Het gezicht van de Heer Jezus. Heeft u wel eens in de zon gekeken? Gewoon recht in de zon? Dat kan niet, hè? Dat lukt je niet. Het is ook gevaarlijk. Je zou je ogen beschadigen. Dat lukt helemaal niet. Die zon is veel te sterk. Die is veel te krachtig. Die zou je ogen beschadigen. We hebben net ook gezegd, geen mens kan mij zien en in leven blijven. Johannes ziet de Heer Jezus Christus. En hij is totaal overweldigd. Hij is helemaal van de kaart door die ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Hij kan het bijna niet aan. En vers 17 zegt, en dat is zo wonderlijk en zo herkenbaar. Hij zegt, en ik viel als dood voor zijn voeten. Zo heilig is de Heer Jezus Christus. Zo groot, zo machtig, zo geweldig. Ik viel als dood voor zijn voeten, zegt Johannes. En we hebben dat vaker gezien. Jesaja had ook zo'n ontmoeting. Jesaja 6 vers 5. En Jesaja zegt dan, wee mij wat ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen. En woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Ezechiël had zo'n ontmoeting. En die zegt dan, toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Ook Daniël had zo'n ontmoeting met de Heer Jezus Christus. En hij zegt dan, Daniël 8 vers 17, hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen hij kwam, werd ik door angst overvallen en ik wierp mij met het gezicht ter aarde. Weet u, in de heerlijkheid en in de grootheid van de Heer Jezus Christus kan geen mens bestaan. Kan geen mens staande blijven. In de persoonlijke ontmoeting met de Heer Jezus Christus, ja, wordt ons hele wezen openbaar. Wordt onze diepe, onze zondige toestand openbaar. Zelfs nadat wij gered zijn, doen we zonde. En als je je dat herinnert, en als je dan denkt aan de Heer Jezus Christus, en als je dan van hem hoort en de geest van God dan tot je spreekt, dan blijft er niets over van ons ik. Want wij kunnen niet bestaan in zijn licht. Wij overleven dat niet. Als Johannes de Heer Jezus ziet, dan zegt hij, ik viel als dood voor zijn voeten. Als wij onszelf zien in het licht van de Heer Jezus, dan denken we aan het kruis van Golgotha. Dan denken we aan de pijn die hij leed. Dan denken we aan wat hij heeft gedaan om ons te redden, om ons vrij te kopen. Dan kunnen ook wij niet anders zeggen dan Jesaja en Ezechiël en Daniel en Johannes, dan kunnen wij ook niet anders dan als dood voor zijn voeten vallen. Want zo groot is hij en zo machtig is hij en zo heerlijk is hij. Niemand kan bestaan in zijn licht. En hoe zou het dan met Johannes gaan? Hoe zou het nou in dit stuk met Johannes gaan? Zou de ontmoeting van Johannes met de Heer Jezus hem fataal worden? Zou hij het niet overleven? Maar weet u, dan gebeurt er iets heel bijzonders. En als ik dat lees, dat raakt mij zo diep. En ik hoop u ook. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want weet u, die machtige koning, die grote profeet, die hoge priester, die komt naar hem toe. Vers 17. En wat doet hij? Hij legt zijn hand op hem. Die machtige koning, de Heer Jezus Christus, in al zijn heerlijkheid, die legt zijn hand op Johannes. We zongen net in het lied, dacht ik net, wat Clive aangaf eerder. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. En dat is geweldig natuurlijk in de kinderlet om dat te zeggen. Maar hier staat, hij legde zijn hand op mij. Hij legde zijn hand op mij. Wat geweldig. De Heer Jezus Christus legt zijn hand op jou. Op u. Op ons. En dat is een teken van ervaring. Aanvaarding. Dat is een teken van liefde. De liefdevolle hand van de Heer Jezus Christus. Als Johannes geconfronteerd wordt met die heerlijkheid, dan is het niet zijn einde. Nee, het is zijn begin. Want de Heer Jezus legt zijn hand op hem. Die aanvaardt hem. En hij zegt tegen hem, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Dat heeft hij al eerder gezegd. En hij zegt hier tegen hem, wees niet bevreesd. De Heer Jezus komt naar hem toe, legt zijn hand op hem en zegt, wees maar niet bang. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste, ik ben de levende, ik ben dood geweest. En wat hij verder zegt, hij zegt, wees maar niet bang. Ik hou van je. Ik ben er voor je. Ik zorg voor je. En ik hou je vast. En hij doet opnieuw de belofte. Hij zegt, ik ben de levende. Nou, ik weet niet wat Johannes gevoeld heeft, hoe hij dat ervaren heeft. Maar ik denk dat hij de kracht van het leven van de Heer Jezus Christus door zichzelf heeft gevoeld en in zichzelf. De Heer Jezus legde zijn hand op hem. En hij zei, wees niet bevreesd. Er is geen reden voor angst. Broeders en zusters, dat is de boodschap voor de gemeente van vandaag. We moeten elkaar niet bang maken. We moeten elkaar niet onrustig maken. Dat wil de boze graag. Dat wil de Satan graag. Hij wil dat wij de hoop verliezen. Dat wij in paniek raken. Hij wil dat wij het vertrouwen kwijtraken. Maar daar is geen enkele reden voor. Want de Heer Jezus Christus geeft aan zijn kinderen alles wat ze nodig hebben. Op zijn tijd en op zijn manier. Hij laat ons nooit los. Je hoeft nergens bang voor te zijn, zegt hij. Je hoeft nergens onrustig over te zijn. Niet voor leven, niet voor de dood, niet voor overheden, niet voor machten, niet voor gebeurtenissen. Nergens voor. En dan zegt hij ook nog waarom. Waarom hoef je nou niet bang te zijn? Wel, dat zegt hij in die woorden. Hij zegt, ik ben de eerste. Met andere woorden, ik ben de voornaamste. Ik ben de belangrijkste. Ik ben de grootste. Ik sta boven alle andere machten, overheden, weet ik wat. Ik ben de allereerste. Ik ben ook al vanaf het begin ben ik er al. Ik ben de schepper. De Heer Jezus wordt aangewezen als schepper van hemel en aarde. Ik ben de eerste. Ik ben ook de eerste in liefde. Ik heb jou eerst lief gehad. Ik heb mijn hand op jou gelegd. Ik heb jou aanvaard. En ik ben je voorgegaan. En ik heb de weg naar de Vader voor je geopend. Ik ben de eerste geweest. En ik ben als eerste die weg gegaan. En ik ben de deur binnen gegaan. En ik heb het huis van de Vader gezien. En zou bijna zeggen, ik heb daar een reservering voor je gemaakt. Ik ben de eerste. Ik ben je voorgegaan. En jij mag volgen. En ik ben de laatste. Ik bewaar je tot het einde. Ik ben het begin en het einde, zegt de Heer Jezus. En alles wat ertussen zit. En ik heb dat allemaal in de hand. Ten tweede zegt hij, ik ben dood geweest en ik ben levend geworden. Ik ben de levende. En dan denken we aan het kruiswerk van de Heer Jezus. Hij is dood geweest en hij is levend geworden. Hij heeft de dood overwonnen en hij zegt, ik ben de levende. En omdat hij de levende is en wij bij de levende horen, zijn wij ook levend. Hebben wij het leven ontvangen. Zijn wij zijn kind, horen we bij hem. Omdat ik heb overwonnen, zegt de Heer Jezus, aan het kruis van Golgotha. Omdat ik de Satan daar heb verslagen. Omdat ik overwinnaar ben over alle dingen. Omdat hij geen macht meer heeft. Ik ben de levende. Ik ben de eerste en de laatste. Ik heb alle dingen in de hand. Weet u? Petrus zegt in 1 Petrus 5 vers 8. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Weet u, de tegenpartij weet dat zijn tijd zeer kort is. Hij weet dat die tijd spoedig voorbij is. En voor dat vers 8 zei Petrus in vers 7, Clyde noemde dat ook al, werpt al uw zorgen op mij, op hem, want hij zorgt voor u. De Heer Jezus zegt, ik ben de levende. Ik ben in alle eeuwigheden. Ik ben er in alle eeuwen. In alle tijden. Ik ben er in alle periodes. Ik ben er altijd voor je. En dan zegt hij, en ik heb de sleutels. Hij noemt dus op waarom we niet bevreesd hoeven te zijn. En ik heb de sleutels, zegt hij. Dat betekent dat de Heer Jezus opent en niemand sluit. Dat hij de macht daarvan heeft. Waarvan? Hij heeft de sleutels van de dood en de dodenrijk. Daar gaat de Satan niet over. Daar gaat de boze niet over. Daar gaat de Heer Jezus Christus over. Hij heeft de sleutel. Hij is de opener. Hij is de deur naar het eeuwige leven. Weet u, het sterven en de dood is voor ons alleen maar een omkleedkamer, een deur naar de eeuwige heerlijkheid. Een drempel waar we over moeten, waar we open over mogen naar de eeuwige heerlijkheid bij hem. Hij heeft de sleutels. Hij gaat over alle dingen. Hij is de eerste en de laatste. Hij heeft alle macht. Er is niets of niemand die boven hem staat. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Openbaring is een troostboek. Laat dit ons vertroosten. Laten we zo naar huis gaan zometeen met dat geloof in die wetenschap. De Heer Jezus heeft alles in de hand. En ik ben zijn. En hij is mijn. En ik ben één met hem. En hij heeft alle dingen in de hand. En hij stuurt alle dingen. En ik ben veilig bij hem. Wie kan mij wat doen? Wees niet bevreesd. Dat zegt de Heer Jezus ook tegen ons in dit gedeelte. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Zouden we niet volkomen vertrouwen op die Heer Jezus? Die alles is voor ons. Die ons alles geeft wat we nodig hebben. Waar we volkomen op kunnen vertrouwen. die nooit faalt, die nooit teleurstelt, die er altijd is en die ons nooit loslaat. Laten we op hem vertrouwen in alle dingen totdat hij komt. Want de tijd, zegt de Heer Jezus, is nabij. Amen.